Gemeente, lezen we vanmiddag allereerst met elkaar uit het laatste Bijbelboek. De openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes uit het eerste hoofdstuk, de eerste 18 versen. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. En die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Terwijl ik het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste der koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet, hij komt met de wolken, en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk Efeze en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Thyatire en naar Sardis en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren en in het midden van de zeven kandelaren één de Zoon des Mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlamvuurs, en zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond gingen twee snijden scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Gemeente, zullen ongetwijfeld vanmorgen bij het opgaan naar Gods huis, hier of elders, gedacht hebben, zeker als ouders, ik ben blij dat de drukte van de laatste tijd erop zit. Niet wel dat we iets hebben tegen een geregelde kerkgang, maar zo langzamerhand kunnen we het luisteren moe zijn geworden. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk kan ons dat treffen. Het zijn mooie dagen, dagen van gedenken. Het zijn ook inspannende dagen geweest, ook in het gemeentelijke leven, in het familie- en gezinsleven. En dan eindelijk hebben we die drukte, zo menen we, toch? Eindelijk weer achter ons. en neemt het gewone leven van alle dag naar de vaste orde die God ons gesteld heeft, ook in het waarnemen van de rustdagen, weer aan. De eerste zondag mag weer aanbreken. Maar is het u ooit opgevallen hoeveel aandacht er ook gegeven wordt rondom kerst en oud en nieuw, de jaarwisseling, aan het gedenken van de komst van onze Heer Jezus Christus in deze wereld, zo weinig aandacht wordt gegeven? En daar zijn we zelf als predikanten misschien ook wel debet aan, schuldig aan, aan zijn tweede komst, zijn beslissende wederkomst. We vinden het allemaal door de bank genomen, of u moet er nog nooit over nagedacht hebben voor uzelf. Het meest vanzelfsprekend dat bij elk jaareinde er niet alleen een adventstijd is van 4 weken. We vinden het vanzelfsprekend dat we 2 keer of 3 keer de kerkgang maken rondom de gedenkdagen van de geboorte van onze Heer Jezus. Maar hoeveel dagen zullen nu zijn in het jaar dat wij stilstaan bij de vervulling van het laatste heilsfeit? Daar waar de apostel Johannes hier in het laatste Bijbelboek ruimschoots onze aandacht voor vraagt. Niet alleen bij de inzet van het laatste Bijbelboek, maar eigenlijk is heel dit laatste Bijbelboek 22 hoofdstukken lang ervan doortrokken. Wil ik aan de vraag stellen, haar beantwoorden kan ik ook niet. Althans niet afdoende, zodat iedereen daar genoegen mee zou kunnen nemen. Daarom is het goed dat we niet alleen vanmorgen hebben mogen luisteren naar de boodschap uit Psalm 84, maar dat er vanmiddag nog een moment is om zo met het woord van God weer het nieuwjaar te beginnen. En als het goed is, in biddend opzien tot de Heere, van wie we toch ook belijden dat we het leven ontvingen eenmaal uit zijn hand, en dat we ook mogen geloven dat ons leven geleid wordt door hem. Bijzonder ook door zijn woord en door zijn geest. En dat we geen meerdere zekerheid kennen als we werkelijk mogen geloven dat onze levenstijden in zijn handen vast liggen. Bij alle onzekerheden waarmee ons leven omgeven is, bewust of onbewust. De vele uitingen, de vele goed bedoelde wensen van heil en zegen op de drempel van het nieuwe jaar zijn daarmede ook een bewijs van. We wensen elkaar het goede toe. En wat is dan goed? Welke verwachtingen hebben we dan van dit nieuwe jaar? Waar zien we naar uit als jongeren? In de situatie van de school, ik zie hier en daar wel bekende gezichten. In de overgangssituatie van de ene naar de andere school, of de ene of de andere klas, als in dit cursusjaar misschien beslissingen moeten worden genomen voor onze toekomst. Welke weg slaan we in? Maar als we ook als wat oudere jeugd ook zo onze gedachten hebben voor de toekomst. Evenals dat we dat eerlijkheidshalve ook voor onszelf moeten zeggen. Wie betrapt zich er niet op? Wie is niet bezorgd voor de dag van morgen? Zeker zakelijk gezien, hoe zal het alles gaan? We lijden in meer of mindere mate allemaal toch een beetje aan die wereldcrisis die ons de laatste maanden van het achter ons liggende jaar in de ban heeft gehouden, ons gedachtenleven heeft bepaald, misschien ook wel ons geloofsleven heeft bedrukt. Wie weet het beter dan de Heere, die ook onze harten en gedachten kent en doorgrondt als geen ander. Zo gaan we, wie we ook zijn, jongeren en ouderen, toch op een bepaalde manier het nieuwe jaar in. Dat is het eigenaardige van elk mens. Hij denkt dat het nieuwe jaar iets nieuws zal brengen, maar hij komt te vroeg of laat achter. Wezenlijk is er niet iets nieuws of dat werkelijk verandering geeft. En daarom is het meer dan nodig om ook vanmiddag eens te luisteren naar de boodschap die Johannes ontving op Patmos en die hij niet voor zichzelf heeft kunnen houden. Dat zegt het teksthoofdstuk dat we gedeeltelijk hebben gelezen zo even heel duidelijk. Hij kreeg van de Heere eenmaal het bevel om deze dingen die haast geschieden moesten op te schrijven, maar ook tot vertroosting en tot vermaning van de kerk, niet alleen van zijn tijd, maar ook die waarin we ons nu bevinden. En heel uitdrukkelijk wijst hij ons in het 7e vers op de beslissende komst van Jezus eenmaal. Niet meer als een hulpeloos kind, maar alleen bij de gedachte, menselijke wijs gesproken, al zo onze gevoeligheden bij kennen. Maar hij zal eenmaal komen als de grote rechter van het heelal. Om met name het moederhoofd der vromen voor eeuwig te kunnen kronen. In welke weg dat gaat, heeft Johannes op Patmos aan de lijve ondervonden. En met die uitdrukking aan de lijve bedoel ik ook dat ermee te zeggen dat hij het verre van gemakkelijk moet hebben gehad. Wat zal zijn geloof beproefd zijn geweest? We weten immers, het is deze Johannes, de schrijver van het evangelie, die eerder heeft mogen getuigen van de eerste komst van Jezus in het vlees. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet zou verderven, niet zou verloren gaan, maar het eeuwige leven zou hebben. We weten uit het leven van Johannes dat hij de Heere Jezus zo uitnemend lief had. En die liefde was wederkerig en uitgerekend. Hij, als de laatst levende apostel, heeft het meest de beproeving en de verzoeking, denk ik, ook moeten doorstaan van de liefde van Christus voor hem. Die bracht hem uiteindelijk op de plaats waar we hem nu treffen, op Patmos. Het verbanningsoord voor criminelen, voor zwaar gestraften in die dagen. Wat zal er aan zijn geloofsleven geschud zijn geworden? En met dat Domitianus, de keizer die toen regeerde over een deel van Gods wereld, dacht het geluid van het evangelie gesmoord te hebben, blijkt Johannes op Patmos in de eenzaamheid niet uitgeschakeld, maar juist door de Heere Jezus Christus als de koning van zijn duurgekochte kerk ingeschakeld te worden. En hij heeft dan ook een woord gehad, niet alleen voor de kerk, maar ook voor de wereld. Die twee lijnen mogen we wel onderscheiden, maar nooit scheiden van elkaar. Ook dat is een verzaking van onze roeping die we hebben. Mensen die mogen leven onder het woord, zoals Johannes dat mocht doen. En daarom brengt hij ook met vers 7, ontleend aan Openbaring 1, een appellerend woord uit op ons aller hart en leven. Want ziet, hij komt. En maak ook duidelijk wie wij daaronder hebben te verstaan. En wat zijn wederkomst eenmaal beslissend zal inhouden. In de tweede plaats geeft hij met het appellerend woord ons ook een woord van vertroosting mee. In een tijd van verdrukking en vervolging, zoals Johannes die heeft gekend, maar die ook in Nederland, en daar moeten we niet bij blijven lachen, ook hoe langer hoe meer duidelijker zal worden. Tenminste, jongeren, als we willen staan voor het evangelie dat we week in week uit horen, om het niet het ene oor in en het ander weer uit te gaan, maar onze levensgang daarna te richten, dan gaan wij ook in de toekomst, niet om elkaar bang te maken, maar wel om elkaar voor te bereiden op welke toekomst wij eenmaal zullen meemaken, als God wil dat we leven. Verdrukking en vervolging, dat is niet alleen iets voor al die stichtingen die zich ook met name rondom de jaarwisseling weer eens hebben laten zien, voor de inzameling van de broodnodige gaven die ze allemaal nodig hebben om onze verdrukte christenen en mensen die het in alle delen veel minder hebben als wij, te steunen. Niet alleen te gedenken in onze gebeden, maar ook met onze gaven en overvloed. En het derde wat Johannes heeft mogen doen met dit ontzagwekkende woord, want ik hoop dat het wel iets na mag laten vanmiddag. Het is een ontzagwekkend woord. Wie zou niet wenen? Wie zou niet vrezen? Wie zou niet beven? En toch geeft hij in het laatste woord ook antwoord op onze verwachting. Wij weten geen van al of onze wensen en verlangens vervuld zullen worden. Dit woord zal eenmaal zijn vervulling kennen. En wie heeft dat meer verwacht dan Johannes, die weliswaar overweldigd moet zijn geworden door het woord dat hem bereikte. Een en andermaal mag hij er het woord amen op laten volgen, in ons tekstverband zelfs dubbelop. Ja, amen, als een extra onderstreping om alle woorden Bij wijze van spreken van een uitroepteken te voorzien. Ik zal dat niet doen, want dan zal de reden zich moeten uitstrekken tot middernacht. Maar zo vol is de tekst van vanmiddag. Dus het blijft slechts een aanstippen van de geladenheid waarmee Johannes deze woorden onder de leiding van de Heilige Geest in het laatste Bijbelboek een plaats heeft mogen geven. Omdat hij zich van Gods wegen door de verhoogde en de verheerlijkte Christus als de koning der kerk daartoe geroepen en gedrongen wist. Wat een vergissing heeft ook toen de tijd de wereld al gemaakt. En diezelfde vergissing maakt de wereld vandaag de dag nog. Die denkt, naar wat ze ziet, dat de kerk de langste tijd wel gehad moet hebben. En ook in het achter ons liggende jaar hebben al die pessimistische stemmen weer geklonken. De kerk is op zijn retour, de jeugd haakt af enzovoort, maar is het waar? O zeker, er zijn jongeren die afhaken, maar die zijn er ook onder ouderen. Maar God zegt dat zijn raad zal bestaan tot in der eeuwigheid. En dat het zaad hem zal dienen. Ik kom net van Urk af, dat zult u weten. En ik heb net tussen de beide diensten even de blik geslagen in het Urkeland, wat ik in de tijd van mijn wonen en werken op Urk geregeld las. En dan treffen je weer bepaalde berichten, zowel van de ene zijde van de Urkse samenleving als de andere zijde. En laten we dan de positieve zijde maar even aan elkaar doorgeven tot onze bemoediging. Dan lees je in al die oudejaarsberichten waar een overzicht wordt gegeven van wat het wel en wee was in de laatste maanden van het jaar. Toch het wonderlijke dat God niet alleen zijn kerk bewaart, maar ook dat hij zijn kinderen weet te verzamelen. Onder het jongere geslacht, het opkomende geslacht, maar ook onder de ouderen. Die het voor kortere of langere tijd hadden laten afweten. En die dan door bepaalde gebeurtenissen in hun leven, als bij wijze van spreken, door God in de kraag worden gegrepen. En weer met hun oren erbij gehaald worden. Wel, dat zal ook in onze tijd niet anders zijn. De Heere laat soms in onze gedachten moeilijke wegen gebruikt worden om ons nader tot hem te trekken. En in zekere zin kunnen we dat ook van Johannes' verbanning zeggen. Wie had dat gedacht? Hebben we niet het zwijgen opgelegd? Maar misschien, zoals iemand dat wel eens heeft gezegd en ook geschreven, is dit wel de beste tijd van zijn leven geweest. Heeft hij nooit nog zo de gevoelige tegenwoordigheid van Gods aanwezigheid ervaren als juist toen in de eenzaamheid zijn leven moest verteren. We willen allemaal graag oud worden. En we spannen ons allemaal in, zeker in deze tijd, als de laatste weken of maanden er ook weer allerlei doemscenario's zijn opgerezen van hoe zal het met onze oude dagsvoorziening zijn. Wel, als er één een goede oude dagsvoorziening heeft gekend, dan is het Johannes wel geweest op Patmos. Hij mocht niet slechts zomaar een troostbriefje schrijven, maar een heel boek, een heel Bijbelboek, vol van troost. Zeker ook van verschrikking, maar allereerst bedoeld om degene te troosten die de verschijning van de Heer Jezus Christus lief hadden gekregen. En daarmee doet hij een appel op het hart van de wereld en het hart van de kerk. Niet voor niets heeft de wereld ook weer haar kerstfeest gevierd, zonder te beseffen waarbij het wezenlijk om gaat. Maar dan zijn wij, u en ik, wij allen samen, daarmede voor verantwoordelijk. Wat laten wij na? Zeggen we nu als de wereld, we hebben onze kerstbomen verbrand. We hebben alle gedachten die ons even herinnerden aan de moeite van het leven weggeknald. Zoals je dat kon horen van het vuurwerk in Sydney. 5000 kilo vuurwerk, ik weet niet voor hoeveel geld. Om, zo had de regering laten weten, de mensen even de narigheid te laten vergeten. En dan de narigheid die wij ontmoeten in het nieuwe jaar. Zullen we ook levende getuigen zijn in het nieuwe jaar? Om ook al is de boodschap van kerst niet meer te horen, dat adventstijd niet wordt afgesloten met de grens van oud en nieuw. Maar het adventsleven mede getuigenis mag geven van de hoop die in ons is. Zo het woord mag inslaan, want ziet, hij komt op de wolken van de hemel. En daarmee grijpt Johannes eigenlijk, natuurlijk onder de ingeving van de Heilige Geest, bij het schrijven van deze woorden terug naar de oud-testamentische profetieën, onder andere die we vinden in het boek Daniël, hoofdstuk 7, vers 14, waar de komst van Christus in eer en heerlijkheid al voorzegd is geworden. Hij komt! Het is dus een boodschap die niet eenmalig gehoord is geworden, maar keer op keer werd benadrukt. Hij komt! En eigenlijk is dat de kern van het evangelie in de laatste hoofdstukken van Gods openbaring. Verschillende visioenen van vertroosting en van verschrikking. Maar hier hebben we het meest acht op te geven. En met geen andere bedoeling is dit woord zo onder woorden gebracht door Johannes. Als een uiting van diepe verwondering, in diepe bewogenheid en zielsontroering. Bij al wat ook aan hem moet hebben geknaagd, hoe zal het gaan in de tijd dat ik hier tegen wil en dank verblijven moet. Bij alle aanvechting, bij alle vertwijfeling die geen gelovige ongemoeid zal laten, stond dit voor hem vast. De Heere komt. De Heere komt. En daarom laat hij geen ander woord hier horen als dat zijn Heere en Meester het zelf hem had voorgezegd. Niet alleen in de toekomstverwachting van de profetische prediking, maar ook in de prediking die van zijn mond zelf is uitgegaan. De zogenaamde eschatologische redenen die de Heer Jezus heeft gehad, zijn laatste prediking waar hij op deze dingen heeft gewezen, om alleen maar te denken aan het slothoofdstuk of het slotwoorden van hoofdstuk 24. Daar zegt hij van zijn eigen komst. Dat deze eenmaal zal aanbreken. En daarom dit zeg ik u allen, waakt en bid. Laten uw lenden om God zijn en uw kaarsen branden en gaat uit uw bruidegom tegemoet. Nou, dat is de vraag die we onszelf eens zouden moeten stellen. Niet alleen persoonlijk, maar ook gemeentelijk. Of tot welke kerk wij ook behoren. We zijn alleen de naam van kerk waard. U weet wat kerk oorspronkelijk betekent. Wat des Heren is. Wat God in Christus toebehoort. We mogen alleen die erenaam dragen van christelijke gemeente als er ook een Christusverwachting leeft. Mag leven. En is de Maranatenroep ons wezensvreemd? Of hebben wij die gereserveerd voor wat bijzondere sekten en vrije groepen? Dan is er iets danigs mis in de kerk. Dan kunnen we ons druk maken over alles en nog wat. En er is veel drukte. Maar we zouden ons veel meer druk moeten maken als deze Maranatha-belijdenis ontbreekt. En dit Maranatha-gebed, kom Heere, ja kom haastelijk, ten nauwe nood meer wordt gehoord. Vraagt u zelf eens af. Wanneer hebt u er voor het laatst om gebeden? Dat wat een vaste plaats kende in de orde van de gebeden. In de nieuwtestamentische gemeenten. En dan weet ik wel, er waren er allerlei uitwassen. Er was ook een toekomstverwachting en een invulling die niet bijbels was. Maar er was in ieder geval een uitzien. De vervulling van Gods belofte die in Christus Jezus ja en amen zijn. Want ziet, hij komt. En dat is bij al onze onzekerheden waarvan ons leven vol is, de enige zekerheid. En verdere zekerheden zijn er niet zoveel. We zijn ons in ons leven niet zeker. Zelfs niet de zekerheid van het eenmaal te moeten sterven. Want u denkt misschien, dat is toch ook een zekerheid, zeker. Maar toch is dat een grote onzekerheid. Zeker zal het zijn, eenmaal breekt ook die dag aan voor u en voor mij. Maar in die zin onzeker en daarom schuiven we het zo gemakkelijk aan onszelf vooruit. Omdat de Bijbel het ons al leert en het leven van elke dag opnieuw bevestigt. De mens kent de dag van zijn dood niet. Want we zijn mensen van deze eeuw. Dat wil zeggen, we zijn op de toekomst gericht. Ik gaf al net zo even iets aan en daar is op zich niets mis mee, als het maar een toekomst is waarin de draagkracht van dit alles niet ontbreekt. Het vaste fundament van het evangelie van Advent met een hoofdletter. De verwachting van Jezus komt zoals hij dat heeft gezegd. Wel, dan heeft ons leven zin. Dan is er uitzicht. Dan heeft het waarde. Om aan te houden in de gebeden en daarin ook in te volharden. En dan komen de dingen in ons leven ook in een ander perspectief te staan. Dan zullen we veel meer bedenken, ook al spreken we dat niet altijd uit, bij al onze toekomstverwachtingen, bij al onze goedbedoelde wensen en andere uitingen, dan denken we of bidden we het zeker er altijd bij indien de Heere wil en wij leven. Want het zorgen voor de toekomst, het bezig zijn met onze eigen toekomst, zit ons bij wijze van spreken in het bloed. Het kleinste kind, ouders, is het waar of niet, kunt je het vroeg of laat horen zeggen. Het kan de eerste woordjes nog maar brabbelen of er komt al iets uit in de zin van als ik groot ben dan. Wel, dat is iets kinderlijks. Maar dat kinderlijke houden wij. Wij stellen onze agenda vast. En wij zijn er niet altijd van overtuigd of die agendering ook straks de zijde tijd ook samenloopt met Gods voorzienigheid. Wel, ouderen in uw midden. U weet misschien dat er een tijd is geweest toen er nog geen scheiding werd gemaakt tussen christelijk en reformatorisch onderwijs. Dat op de toen geldende lagere school, toen de basisschool nog lang niet in zicht was, er in de rapporten van de jongste 3 leefregels naast alle cijfers, plussen en minnen stonden genoteerd. Vandaag de dag zouden we zeggen een gedragscode. Waaraan we de waarden en de normen van een echt christelijk leven kunnen toetsen. En die eerste regel luidde zo ongeveer als volgt. Dat kregen de kinderen dus met het kennisnemen van hun rapportcijfers telkens weer te lezen. En als het goed is ook hun ouders. De eerste regel was deze. Spreek nooit één woord waarvan je niet zou wensen dat je het hebt uitgesproken als Jezus komt. Onderneem ten tweede geen zaak waarvan je niet zou hopen er ingewikkeld te zijn als Jezus komt. En de derde leefregel was zeker niet de minste. Begeef je nooit op een plek waarvan je in je hart en in je gemoed overtuigd bent dat je daar de Heere niet zult kunnen ontmoeten als hij komt. Om te oordelen, de levenden en de doden, over gedragscoden gesproken. Zalig, zegt Jezus, niet voor niets, bij al de woorden die hij daaromtrent ook heeft nagelaten, die het woord niet slechts horen, in de zin van aanhoren, maar het ook zelf bewaren en het zelf ook doen, want de tijd is nabij. En zo zijn er niet alleen vele Bijbelse voorbeelden die dat alleen niet onderstrepen, maar die het ook zichtbaar maken in de praktijk van elke dag, als we er maar oog en oor voor ontvangen hebben. Zo weten we uit het leven van het oude bondsvolk en dat wat nog praktiserend Jood is, de orthodoxen met name, dat ze bij hun sabbatsviering en bij het dekken van de tafel, van de maaltijd die iets geeft van wat de zondagsviering bij ons eigenlijk ook zou moeten inhouden, er altijd 1 stoel leeg blijft. In de stellige verwachting dat de Messias op het alleronverwachts zal kunnen komen. over uitzienaren gesproken. En we gaan dat verder niet ontleden in de zin van Messias verwachting en dat is toch... Nee, laat het voor wat het is. En vul er maar voor in. Gaat u zo naar de kerk. Verwacht u zo hem die gekomen is en eenmaal weer zal komen. Verwacht u zo hem die overwonnen heeft en eenmaal als overwinnaar in alle strijd weer zal keren. Om de zaken in deze wereld recht te zetten. Want dat zegt Johannes ook hier. Hij voegt nog iets aan de diepe ernst en geladenheid toe. Alsof het al niet sterker kan worden beklemtoond. Hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Persoonlijke kan het niet. Na het ziet hij komt, gaat hij de cirkel nog groter trekken en zegt hij, alle oog zal hem zien. Dan hebben we niet alleen te denken, jongens en meisjes, aan die ene soldaat, die Romein, die tijdens de kruisiging en het sterven van de Heere Jezus het waagde om zijn speer in een van de zijden van de lijdende Christus als man der smarten te steken, zodat er bloed en water uit zijn zijde kwam. Maar dan geldt het ook allen die in ongeloof dezelfde daad doen, hem doorsteken, omdat ze geloof niet hebben geoefend en zijn woord niet betrouwbaar hebben geacht. Hij zal gezien worden door allen die hem doorstoken hebben, die in eigenzinnigheid hun levensweg zijn gegaan. Hij zal gezien worden door allen die hem doorstoken hebben in kerkelijke onverschilligheid en wereldse gelijkvormigheid, die het evangelie wel met het verstand een plaats gaven, maar niet met hun hart ervoor ingewonnen zijn geworden. Zij zullen hem allen zien en vraagt u mij, hoe zal dat zijn, hoe zal dat gaan? Dan moet ik helaas, of misschien niet eens helaas, u het antwoord schuldig blijven. Maar bevreemdend vind ik altijd, en dat komt niet alleen van de zijde van onze jongeren naar je toe en op je af, dat wij in alles kunnen geloven. Ook dat deze dienst, als u over de technische middelen beschikt, zoals ik dat laatst eens in een andere gemeente heb meegemaakt, houdt u rekening mee, deze dienst wordt live, direct ook uitgezonden, daar en daar in Canada. Dat geloven wij. Zo zijn we wel thuis in onze technologische wereld. En we geloven het ook dat het niet zo lang meer zal duren, of deze dienst zal tegelijkertijd ook te zien zijn, waar ook ter wereld. We geloven het. We geloven in de onbegrensde, haast onbegrensde mogelijkheden van de wetenschap op dit terrein. En waar is het geloof in Gods almacht? Als we als kind mogen geloven, toen we nog kind waren, toen werd het nog wel eens gehoord in menig huis, de Heere weet alle dingen, hè pa of ma. En de Heere ziet alle dingen, hè? Om als een kind te mogen geloven, alle oog zal hem zien. De christenhater, de moslims die in de laatste kerstdagen, misschien hebt u het wel gehoord of gelezen, toen de belangstelling voor het herdenken van het geboortemoment van de Heere Jezus in Bethlehem weer in stijgende lijn kwam. Natuurlijk er zit veel toerisme bij, ik laat dat voor wat het is, maar het bleek de moslimwereld in Bethlehem en daarbuiten niet ongemerkt. En wat was hun reactie? Grote spandoeken op 25 en 26 december. Allah heeft geen zoon. Wel eenmaal zal ook die wereld van de moslim of van welke vreemde godsdienst dan ook het zien tegen wil en dank die ze doorstoken hebben. Op een grove wijze. En zal de Heere in het gericht gaan treden. Hij zal zijn woord bevestigen. En hij zal doen hetgeen hij beloofd heeft. Dat heeft Johannes bemerkt. En vele christenen in zijn dagen. En dat gaf hen aan de ene kant verschrikking, aan de andere kant ook vertroosting. Lees dat laatste Bijbelboek maar eens nauwkeurig naar. zijn de gebeden van de Allerheiligen. Er zijn de gebeden van die voor wie de levensweg te veel dreigde te worden. Die de Heere hebben gebeden, Heere, tot hoe lange, tot hoe lange. Hoe lang moet dat nu nog doorgaan met de verdrukking? En de Heer heeft te midden van de verschrikking ook vertroosting gegeven. Ook door dit woord. De tijd is nabij. Dat wil zeggen, de genadetijd zal eenmaal afgesneden worden. Ook voor degenen die aan dit evangelie voorbij dachten te kunnen gaan. Die ongestraft mede te kunnen blijven spotten. Die schamper de schouders ophaalden als deze dingen werden benadrukt. Er is een oordeelsdag waarop een man die God gesteld heeft recht zal doen. Hij zal gezien worden en gehoord door bekeerde en onbekeerde kerkgangers. Hij zal gezien worden ook door die categorie mensen die zeiden eerst zien en dan pas geloven. Nee, aller oog zal hem zien. Wel, dan gaat het ons duizelen, niet waar? Als we dat werkelijk mogen geloven. Ik zal hem zien, u zult hem zien, jij zult hem zien. En hoe zul je hem zien? Als je redder en zaligmaker. Als die het moederhoofd van de vromen zal kronen. Of zullen we hem moeten ontmoeten als onze rechter? Als in het gericht zal worden wraak genomen. Want Johannes gaat nog verder. Om de ernst nog meer te benadrukken. En alle geslachten. Dus niet één uitgezonderd. Van de aarde zullen over hem rouw bedrijven. En we weten allemaal wel in welke zin of mate dan ook wat rouw is. Dat is verdriet. Vanwege geleden verliezen. Rouw. Omdat een van onze naasten door de dood is weggenomen. Dat is rouw niet alleen bij de grens naar oud en nieuw als de namen van onze overledenen worden voorgelezen. Er is rouw zoals menig een van u ook zult weten die nooit meer helemaal in ons leven zal verdwijnen. Als hier het woord rouw wordt genoemd, heeft dat nog een diepere lading. En heeft het meer weg van berouw dat te laat wordt geuit. Dat maakt ook de vervolghoofdstukken ons duidelijk. Dan zullen er ontelbaren roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want wie zal bestaan voor de toren van God en van hem die op de troon zit. Voor het lam dat daar zal staan als geslacht. Die als de leeuw uit Juda's stam de zijde zal bewaren. En hun en zijn vijanden zal storten in die poel van eeuwig brandend vuur. En daardoor wordt de rouw dan bedreven. Geen genadetijd meer, geen keer meer ten goede terug. Want de Heere zal opstaan tot de strijd. En hij zal wraak nemen, niet in de zin zoals wij wraakzucht invullen, maar om recht te doen. Opdat hij als koning zal heersen en regeren. Als de rechtvaardige die eenmaal als volkomen onschuldige schuldig werd verklaard. Als die in zijn eerste komst geen gedaante of heerlijkheid kende, waardoor ze hem zouden kunnen liefhebben, die in zijn tweede komst alle zwakheid heeft afgelegd en zijn almacht dan ten volle zal tonen, zoals hij dat zelf heeft verkondigd. Hij zal gezien worden in eer en heerlijkheid, in majesteit. Aller oog zal hem zien, maar ook alle knie zal zich voor hem buigen, zowel in de hemel als hier beneden. En alle tong zal hem belijden, diens vader tot zijn eer. Er komt dus een eind ook aan de goede strijd van het geloof. Die hier wenende hun weg moesten gaan, zullen voor eeuwig mogen lachen en zich verblijden in de Heer. En die hier meenden dat het leven slechts bestond uit een lach en een grap, zij zullen rouw bedrijven. Het lachen zal hen voor eeuwig vergaan. En zijn er nog andere categorieën? Hoe zeker. De voorbeelden zijn er te over. Die gezucht hebben als de martelaars voor het altaar. Openbaring 6. Hun zuchten zal verdwijnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Want als in het gericht door God zal worden wraak genomen, wie zal dan voor hem kunnen bestaan? Johannes heeft het op afstand meegemaakt. In tijden van brute vervolging, toen de eerste martelaren vielen, letterlijk als voor de leeuwen geworpen, een schouwspel van hoon, spot en smaad. En die hun leven gaven omwille van het geloof, en in het geloof gestorven zijn, zijn vaak stervende hun geloof belijdend heen gegaan tot vertroosting van de strijdende kerk. Regem habemus. Wij hebben een koning. En dat zeg je niet zomaar als je weet dat je laatste uur geslagen is. Wij hebben een koning. Denk het u eens in. En het geldt ook mij. Als we dit op de 4e januari nu eens wisten en we weten het geen van allen. Als dit ons laatste levensjaar zou zijn, mag u dan zo het nieuwe jaar goed beginnen. Want het kan echt een goed jaar worden als u mag geloven en belijden. Ik heb een koning. Ik heb een God van volkomen zaligheid. Ik heb een God die het zalig slot ver boven alle wereldgoden schenken kan en schenken wil en schenken zal. Wij hebben een koning. Dat is niet het minst, het antwoord op al onze vragen. In dat veelzeggende laatste woord van Johannes in vers 7. Alsof amen al niet voldoende zou zijn. Laat dit woordje ja er nog eens aan vooraf gaan. En let wel gemeente, dat is niet gezegd of neergeschreven door iemand die nooit geen strobert in de weg werd gelegd. Ik heb er genoeg van gezegd. Ik hoop tenminste dat het genoeg was. Iemand die aan de lijve ondervonden heeft dat geloven, echt geloven, ons wat kost. In feite alles kost, ons eigen leven naar het woord van Jezus. Want wie zijn eigen leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. Maar die het verliezen zal om mijnent wil, die zal het behouden. Hier is een man, een grijzaard aan het woord, in de avond van het leven met toekomst. En die in die toekomst zo graag jongeren en ouderen met zich mee wilde nemen. En het kan dan ook niet anders of die laatste woorden moeten Johannes misschien wel de meeste geestelijke inspanning hebben gekost. De meeste emotie hebben opgeroepen om een grote bewogenheid aangedaan. Misschien wel met een gebroken stem of met een betraand oog te mogen uiten. Ja, amen. Geloof toch dit heil en troostrijk woord en laat u leiden. Misschien hoorde u wel iets van de kersttoespraak van onze geliefde vorstin. Of hebt u het nagelezen? Is het u ook opgemerkt dat onze vorstin bij alle dingen waar misschien wel wat op afgedongen kan worden, toch het volk van Nederland het heeft laten weten dat ogen die gehuild hebben, die zien het beste. Die zien het anders. Of vrij overgenomen, die gaan de dingen met andere ogen bekijken. Dat is een voluit bijbelse uitdrukking. Betraande ogen. Door lief en leed. ook omwille van de zonde en onze schuldbelijdenis. We traan de ogen gaan de dingen anders zien als dat ons natuurlijk oog reikt. Namelijk de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat wil zeggen voorspoed en tegenspoed. Ziekte en gezondheid, opdat alle dingen in het leven van allen die hij riep, door het evangeliewoord, zouden medewerken ten goede. En het is een hele les om dat persoonlijk te mogen en te moeten ondervinden. Maar het is wel een gezegend leven dat die toekomst mag kennen. Wel dat die toekomst van Jezus wederkomst droge onze tranen die eenmaal van alle aangezichten zullen verdwijnen die zijn verschijning leden lief krijgen. Die inderdaad oog en hart ook mogen ontvangen. Omdat er één verwachting is waaraan de hel, de dood en het graf nooit meer zal kunnen tornen. Omdat dat een verwachting is. Door een levende hoop gewekt waarin we nooit beschaamd zullen uitkomen. Om eenmaal Gods bedoeling met ons leven ten volle te mogen verstaan. Heere, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen. Om uw naam tot in alle eeuwigheid te mogen verhogen. Wanneer komt die grote dag, die blijde en heerlijke dag, dat ik eeuwig bij u wezen mag, om uw aangezicht te prijzen. Nog is die dag verborgen. Wacht hem, zegt de Heere door monden van Johannes, wacht hem gelovig af. Terwijl de glorie van de doorluchtige dag des Heren reeds schemert, boven het graf. Amen.